aan het komen.
Ja.
Voilà. Goed, dan kunnen we aan de vergadering beginnen. Ik laat u even de korte inhoud van de avond en de volgorde, als u mij toestaat. Om praktische redenen zou die volgorde als volgt uitzien. Eerst het openbaar gedeelte van de gemeenteraad, dat ik eigenlijk in zijn integraliteit zou willen afwerken, dat wil zeggen, inclusief de mondelinge vragen, als u mij toestaat, om dan te schorsen en te gaan naar de OCMW-raad, die integraal openbaar is, om die af te sluiten en de gemeenteraad te heropenen voor het besloten gedeelte van de gemeenteraad, om die dan af te sluiten en dan op het einde van de rit, op het einde van de avond, het AGB onder leiding van de burgemeester te laten plaatsvinden. Zijn er daar bezwaren tegen die volgorde? De enige eigenaardigheidje zou erin bestaan natuurlijk, die mondelinge vragen, dat die eigenlijk al geparkeerd worden voordat de besloten zitting van de gemeenteraad gevoerd wordt. Dan verwelkom ik als nieuwe fractieleidster voor de fractie SPA Groen, mevrouw Jacobs, ter vervanging van mevrouw Francie van der Wild. U neemt daar allemaal akte van, naar ik vermoed. Ik wens een even goede samenwerking met u, mevrouw Jacobs, als met mevrouw van der Wild het geval was. En ik verwelkom u uiteraard ook in het bureau van fractieleiders voor het geval dat we dat nodig hebben. Dan zal ik mij tot u richten. Er is een blokstemming mogelijk en ik verzoek u daar eventjes goed nota van te nemen. Voor de gemeenteraad gaat dat over 4 punten. Dat zijn de punten 4, 6, 14 en 15. Ik herneem 4, 6, 14 en 15. Straks voor de OCMW-raad zal dat gaan over de punten 3, 4 en 5. Daar is een volgens mij minieme materiële vergissing in agenda punt 10 voor wat betreft de formulering van de beslissing, waar ik u toch eventjes attent op wil maken om geen misverstand te hebben. De intentie van de beslissing, als u agenda punt 10 ziet staan, dus hetgeen dat de gemeenteraad beslist, daar staat nu: het afdelingshoofd openbaar domein is belast met de leiding van de dienst gemeenschapswachten. Het komt over alsof we daar gewoon kennis nemen van iets. Het is wel degelijk een beslissing dat daar genomen moet worden. En dat zou kunnen geformuleerd worden als volgt: de gemeenteraad beslist tot oprichting van de dienst gemeenschapswacht en belast het afdelingshoofd openbaar domein met de leiding ervan. Daar kom ik straks op terug, maar dus dat daar geen misverstand over kan bestaan. Voilà, zoals u weet wordt de vergadering ook opgenomen en is het publiek toegankelijk, behalve dan natuurlijk voor de besloten gedeelten van de vergadering die we doelbewust voor het publiek, voor zover aanwezig, en voor de pers, voor zover aanwezig, op het einde van de avond hebben geparkeerd, zodat er geen onderbrekingen zijn. Heeft er iemand vragen bij deze inlichtingen of zijn we allemaal nog mee? Goed, wat betreft de spelregels, daar moet ik niet op terugkomen. Microgebruik en dergelijke meer zijn ons intussen eigen geworden. De goedkeuring van de notulen van de vorige zitting, dat is ons eerste agendapuntje. Zijn er daar opmerkingen over? Niemand? Goed, dan acteren we dat die goedgekeurd zijn. Wat betreft de mededelingen denk ik dat ik mag verwijzen naar datgene wat ik er juist al gezegd heb. Buiten die mededelingen zijn er geen. En dat brengt ons bij agenda punt 3. Dat gaat over het globaal preventieplan en het jaaractieplan voor 2021. Zijn er daar vragen bij? Ik zie vragen, maar ik moet nog even zien wie het is. Voilà. Mevrouw van der Wild, u heeft het... Schepen Antonio, u wenst daar nu al iets over te zeggen?
Ja, voorzitter, heel kort. Gewoon bij de mededeling is het de gewoonte van de raadscommissies te vermelden die voor de gemeenteraad plaatsvinden. Daar wou ik even nog de nadruk
op. We zitten alleen met een praktisch probleem en dat is dat ons platform zeer traag werkt. En dus als ik het wil consulteren, dan gaat dat zeer veel tijd in beslag nemen. Misschien dat de directeur kan zeggen welke raadscommissies er op de radar staan. Of is dat te traag momenteel het systeem om het te... Laat ons dat misschien zo dadelijk even aan Koer de Roet nog eventjes hernemen als mededeling. Ja, we gaan het zo dadelijk nog geven. Mevrouw, van der Wild, u heeft het woord over agenda punt 3.
Dank u wel, voorzitter. Goedenavond allemaal. Dit agendapunt over het globaal preventieplan rond arbeidsveiligheid en welzijn op het werk is een punt dat voor de SPA Groenfractie altijd een heel belangrijk punt geweest is. Wij zijn daar altijd zeer geïnteresseerd in hoe dat aangepakt wordt. En ik moet zeggen, ik was aangenaam verrast door het uitvoerig rapport dat daar in de bijlage was toegevoegd. Ik heb dat dan ook zeer aandachtig gelezen, maar ik heb daar toch een paar opmerkingen en wat vraagjes bij. Die bedoeld zijn als een positieve reactie. Het eerste punt ging over de arbeidsveiligheid. En daar is mij opgevallen dat men nogal bezorgd maakt op momenten wanneer er onderaannemers op het gemeentehuis of voor de gemeente werken worden aangenomen. Er worden een aantal maatregelen genomen op vlak van arbeidsveiligheid, maar men stelt toch blijkbaar vast dat wanneer er onderaannemers of andere firma's werken voor de gemeentediensten of met de gemeentediensten, dat men daar niet zoveel zicht op heeft. En ik vond dat toch nog wel een belangrijke opmerking. En dan zeg ik wel een paar lijnen verder in het rood en met een vraagteken staan dat er misschien toch wel een veiligheidscoördinator zou worden aangesteld op een ogenblik dat er verschillende aannemers betrokken zijn bij eenzelfde werk. En daar wordt dan ook wel in dat rapport wordt ook vermeld van wat wordt daarmee bedoeld. En eigenlijk wil ik die vraag zelf ook terug herhalen. Is daar al een antwoord op die vraag van hoe gaat dat dan in zijn werk gaan wanneer er een veiligheidscoördinator wordt aangesteld, wanneer er meerdere aannemers tegelijk met de gemeentediensten werken. Een tweede punt gaat over gewoon een vraag. Ik zie daar staan ook dat er een zwaar arbeidsongeval is geweest met een mobiel arbeidsmiddel. En dat er een controle van die mobiele arbeidsmiddelen, wat dat dan ook mag zijn, ik veronderstel dat dat een auto is, hè, dat er een controle zou maar pas voorzien zijn in maart 21. Ik vind dat eerlijk gezegd nogal ver naar achter geschoven. Kan dit niet vroeger, omdat als ik dan zie dat er dan toch een zwaar arbeidsongeval plaats heeft gehad, maak ik mij daar wel zorgen over of dat niet beter is dat we dit vlugger zouden plannen. Een derde opmerking ging over de psychologische risico's op het werk. Daar wordt vermeld dat daar de sonarmethode wordt gebruikt. Ik weet niet direct wat de sonarmethode is, maar die zal ons wel eens ooit uitgelegd zijn. Ik heb dat niet direct teruggevonden. Maar dat was uitgesteld volgens dat rapport naar het najaar 2020. Het was al eens uitgesteld wegens corona. Mijn vraag is dan die methode voor dat psychologische risico's op het werk ondertussen gebeurd? En dan een laatste opmerking ging eigenlijk deels samenhangend met die psychologische risico's, dus haakjes op het werk, maar ook met de ergonomie of de ergonomische maatregelen die men zou nemen, heb ik mij een vraag over hoe verhoudt zich de bezorgdheid voor de psychologische risico's en voor de ergonomie, hoe verhoudt zich dat nu met het thuiswerk? Hoe worden mensen die thuiswerken nu eigenlijk begeleid in bepaalde psychologische problematieken en ook naar aanleiding van hun ergonomie? Is daar voor sommige functies een vergoeding als zij zich moeten beter installeren thuis in het geval van thuiswerk? Voilà, voorzitter, dat waren mijn vier punten voor dit thema.
Dank u, mevrouw van der Wild. burgemeester, gaat u dat eventjes toelichten? Of uw micro moet nog aangezet worden?
Ja, voorzitter, collega's, ja, ik ga een aantal zaken proberen te beantwoorden. Ik heb alleen helaas ook de problematiek met het notulenbeheersysteem dat ik zelfs niet in de bijlagen geraak. Dus ik heb alles proberen te noteren. Dus het zal een stukje uit het hoofd zijn. Wat betreft uw laatste vraag, mevrouw Van der Wild, voor wat betreft het thuiswerken. Het is zo dat er zowel op vlak van psychologisch welzijn, en dat is, maar dat moet straks de algemeen directeur, zou ik ook verzoeken voor een aantal zaken aan te vullen. Er is een bevraging geweest, ik wil het nu kwijt, is het nu ondertussen een tweetal maanden geleden geweest van alle medewerkers richting de diensthoofden om te vragen van ja, hoe voelt je nu, hoe gaat dat op dit moment thuiswerken? Kan je de combinatie privé met je gezin, kan je dat aan tegelijkertijd met thuiswerken om ook eigenlijk een vinger aan de pols te houden? En er worden ook regelmatig dan bepaalde praktische tips en tricks, want ja, veel wetenschappelijk onderzoek naar zo lange thuiswerken is er niet, wordt er wel gedeeld om op die manier eigenlijk vooral een aantal praktische zaken ook mee te geven. Hoe kan je makkelijk thuiswerken combineren met het gezinsleven en waar dat denk ik vroeger zelfs een uitgangspunt was van het bestuursakkoord om daarop in te zetten, beginnen we nu wel te merken dat juist als de slinger te veel doorslaagt, dat lastig begint te worden. En dat is een aandachtspunt effectief, dus we proberen op die manier eigenlijk een barometer te halen en daar met praktische ervaringen daaraan tegemoet te komen. Ik herinner mij een getuigenis van onze schooldirectrice, die op dat moment zegt van kijk, ik heb zelf thuis kinderen en ik zie dat hoe dat aan school werkt. Hoe kan je dat eigenlijk meenemen om thuis die kinderen bezig te houden en tegelijkertijd een goede evenwicht te vinden met thuiswerk. Maar dat is een aandachtspunt, want het is volledig door elkaar rondfietsen, waardoor dat natuurlijk op een bepaald moment wel voor sommigen een lastig gegeven is. Daar gaat niet zeker over ergonomie, want dat moet ik u aan het antwoord schuldig blijven. Ik denk, ik in alle eerlijkheid ook niet dat wij daar bepaalde kredieten voor voorzien om nu speciale stoelen daarvoor te voorzien. Het is te zeggen, het is natuurlijk wel zo, een aantal medewerkers die effectief echt wel specifieke noden hebben, ja, dan wordt het bureaumateriaal wel verhuisd naar het thuisplatform, om het zo te stellen. Vergoeding, ja, er is een vergoeding toegekend specifiek naar, voor het regelmatige internetgebruikers. Dat hebben we denk ik in een collegebesluit van vorige maand denk ik voorzien. Wil ik ook even kwijt, ik durf dat niet met zekerheid te zeggen. Maar dat is inderdaad specifiek gekoppeld aan corona. Hè. Zolang dat de mensen verwacht worden om verplicht thuis te werken, is het denk ik nogal logisch dat wij daar een vergoeding tegenover stellen. Omdat dat op die manier wel gecoverd is. Wat die sonarmethode betreft, die heeft plaatsgevonden, had ik mij ook, als ik mij opnieuw goed kan herinneren, ik zeg het, ik raak niet het systeem lastig. En wat betreft dan die tweede vraag over die controle van de arbeidsmiddelen, er zijn vorig jaar zelfs twee vrij ernstige incidenten geweest op de uitvoerende technische dienst. Nu, wat die controle betreft, pertinente vraag. Ik kan wel zeggen, als er zo'n zwaar incident is, komt automatisch de arbeidsinspectie langs en worden daar automatisch reflexmaatregelen genomen. Er is ook een bijzonder comité, een BOC over geweest om dat te behandelen en te bekijken. Dus ik weet niet of er een relatie is tussen het feit dat dat nu gecontroleerd is en die arbeidstoestellen. Want het zou mij ook wel vreemd lijken dat men daar een half jaar laat overgaan als er effectief, als dat een causaal verband heeft. Voilà. En voor het gegeven van, ik zeg het, de stukken waar u specifiek naar verwijst, naar dat dashboard, ik kan het er niet bij halen, dat is voor mij vrij lastig, maar ik weet ook niet of dat de directeur misschien een aantal zaken kan...
Dat is het probleem hier. Ik weet niet of dat de directeur iets wil aanvullen of kan aanvullen, als u de daad gesproken natuurlijk, burgemeester.
Ja, ook omdat ik denk dat zij dat, ere wie ere toekomt, in eerste lijn zeker goed heeft gevolgd. Dus zij gaat misschien beter kunnen terugvallen vanuit haar parate kennis op dat vlak.
Ze zit klaar, ik zie ze live voor mij zitten. Dus ik ben zeker dat ze in het echt aanwezig is.
Oké, goedenavond iedereen. En misschien nog even meegeven dat we echt met technische problemen kampen met het notulenbeheersysteem, waar we helaas zelf niet iets aan kunnen doen. En we hebben er al heel de namiddag getracht om dat in goede banen te leiden. U heeft van mij een mail gekregen met de ontwerpbesluitenbundel, gewoon om iedereen te helpen om de zaak toch wat beter te kunnen volgen. Ik ga aanvullen wat de burgemeester al heeft aangegeven en ik tracht de volgorde van de vraag van mevrouw Van der Wild te volgen. Wat betreft de onderaannemers, men had ons daar inderdaad extra op gewezen om een veiligheidscoördinator te hebben als er verschillende aannemers zijn. Het antwoord is dat we dat inderdaad geïnventariseerd hebben bij welke projecten. U moet dat in die zin inbeelden, bijvoorbeeld de bibliotheek alle werkzaamheden of een buitenschoolse kinderopvang waar er grote vernieuwingen gebeurd zijn. Maar daar is een veiligheidscoördinator mee aangesteld in het ganse pakket van de investeringen. Dus voor die grotere projecten is het zeker zo. Maar we moeten wel nog beter in het oog houden ook wanneer kleinere werken gebeuren. Door ja, kleine elektriciteitswerken of andere. Dat moeten we gewoon in doog houden. Daar echt een veiligheidscoördinator voor aanstellen, voor die kleinere werken, dat doe je niet meteen. Maar dus voor de anderen is dat ondertussen wel in orde. Dan wat betreft het zware arbeidsongeval. Het is zo dat totdat dat kan worden hersteld, is dat toestel uit dienst, maar het is blijkbaar een vrachtwagen waar een bepaalde toestel op staat en het toestel dat op de vrachtwagen staat, dat is dus blijkbaar nu niet meer in gebruik. Het heeft met het laden te maken. Als u daar meer technische dingen rond wil weten, wil ik u dat heel zeker in de komende dagen per mail beantwoorden. Ik kan er verder in detail nu niet meteen op ingaan waarom het dan maart 2021 precies is. Het heeft te maken met... Het toestel is zeker uit dienst zolang dat we het niet hersteld hebben. De sonarmethode. We hadden inderdaad gedacht, we doen dat in het voorjaar van 2020. Daar is dan corona tussen gekomen. We hebben het uitgesteld naar het najaar. Maar heeft eigenlijk Mensura ons gesignaleerd dat, ondanks het feit dat we inspanningen gedaan hebben om zeker ook sessies te organiseren op de werkvloer waar mensen geen computertoegang hebben normaal en waar dat echt wel veel mensen hebben deelgenomen, dat er toch een hele lage respons is gekomen op die bevraging. We zaten dan met de vraag, hoe gaan we dat aanbrengen? Wij kunnen natuurlijk niet op voorhand te horen krijgen van hen, bij welke dienst is er dan te lage respons. We hebben ook wel opgevangen van mensen, er is zoveel op dit moment. Het is ook zo, er komt enorm veel op ons af. Dus hebben we eigenlijk afgesproken dat we de periode om te antwoorden, dat we die verlengd hebben tot eind januari. Dus we zijn nu eigenlijk in de komende weken, gaan we nog een keer een herinnering sturen. Maar het is een algemene herinnering, om de mensen erop te wijzen dat we er echt baat bij hebben, dat iedereen antwoordt op die vragen, want anders gaan we natuurlijk conclusies trekken op basis van een veel te kleine steekproef. Maar het punt was dat ze vonden dat er een onevenwicht was. Ze vonden het vanuit Mensura niet correct als we op de huidige resultaten zouden voortgaan. Dus we moeten opnieuw de dingen doen. Wat is de sonarmethode? Het is eigenlijk gewoon, zoals een sonar, is eigenlijk een verkenning van hoe het met het psychosociaal welzijn van de mensen in het algemeen gesteld is. Zij kunnen daar benchmarkingen doen met andere organisaties. Zij geven ook, als de mensen daarop antwoorden, meteen feedback. Dus als iemand een probleem zou signaleren, wordt daar ook al een stuk meteen feedback op gegeven. En wat dat ze dan doen is, ze gaan na die bevraging, gaan ze met een groep van start met de resultaten die uit die bevraging komen. En dan gaat men eigenlijk kwaliteitsverdiepend gaan bevragen op wat dat men eventueel vindt dat er dan expliciet nog wat meer zou moeten uitkomen. En als er diensten uitkomen, en daarom is dat zo belangrijk, als er diensten uitkomen waar men zegt, hier wijkt men eigenlijk toch wel af van andere diensten, dan kunnen we al heel gericht ook met die dienst aan de slag. Dus in die zin, ergens is het een beetje jammer dat er nu toch niet zoveel respons gegeven is, want we lopen daarmee eigenlijk weer een beetje wat vertraging op. Maar ja, je kan beter natuurlijk nog eens duidelijk aan iedereen bekendmaken dat ze best de vragen beantwoorden. Dat wil niet zeggen dat wij hier rond psychosociaal welzijn aan de slag gaan. En zeker wat betreft thuiswerk, eigenlijk heeft de burgemeester het al aangekaart. We hebben daar eigenlijk echt vanaf het begin van de coronacrisis zeer regelmatig op ingezet. We hebben heel snel een sessie gehouden met Ellen Waldak van Mensura. Daar is bijvoorbeeld het interview, de reactie van de directrice op uitgekomen. En we gaan nu binnenkort terug met haar samen zitten met de leidinggevende om te zien van wat kunnen we nu nog extra doen. Maar we zijn ook begonnen in oktober voelden we dat aan. Dat de moed zo precies toch weer wat bij veel mensen eigenlijk in hun schoenen gezakt was. De verbinding met elkaar dreigde weg te gaan en dat de mensen dat echt missen. U zal misschien allemaal ook wel dat ervaren hebben naar uw eigen collega's toe. En dan zijn we begonnen met eigenlijk een oproep in de organisatie, mensen ook aangesproken, om een groep te vormen die de sfeer, om het zo te zeggen, tracht met een aantal wat leukere dingen toch wat hoog te houden. En daar zijn al zeer geslaagde acties uit voortgekomen. Teams die elkaar uitdagen is bijvoorbeeld zoiets, waardoor iedereen bij de eerste werkdag van het jaar een nieuwjaarsbrief had, waarbij kinderopvang een lange slinger heeft gemaakt. De challenge noemen we dat. Hè. Maar ook individuele dingen. En uiteraard het alternatieve personeelsfeest dat we net achter de rug hadden en waar er radio gemaakt is. En waar ook heel veel positieve reacties op gekomen zijn, dat mensen echt wel het gevoel hadden van, oké, het was niet een feest waar dat iedereen samen zat te dansen, maar we hebben eigenlijk allemaal wel daar een fijn alternatief gehad. We hebben ook rond de sessie stress in het gezin omwille van corona, dat is iets bijvoorbeeld dat we ook dan doorgeven aan collega's. Elke week is er nu een nieuwsbrief, anders doen we dat niet, maar nu doen we dat wel. Dus we zetten echt wel zoveel mogelijk in. Misschien toch nog meegeven dat als wij bij mensen ook bij de start ervoor gezorgd dat als die thuis werken, dat die bijvoorbeeld mogelijkheid hebben voor 2 schermen. Dat is nu misschien op het eerste zicht, hè, maar eigenlijk wil dat zeggen dat we toch maximaal dat doen. Mensen mogen hun bureaustoel ook meenemen naar huis om het comfort te hebben. Dus op dit moment denk ik dat we daar wel maximaal rekening mee trachten te houden. De burgemeester heeft al gezegd, hè, er is een vergoeding voor het telewerk. Het gaat niet alleen om de internetverbinding, maar even hoe iedereen zet zijn verwarming wat luider. Liever wat hoger. Luider is iets anders natuurlijk. En wat is, we hebben dus in die zin die vergoeding gekoppeld aan de verplichting voor telewerk. Vanaf het moment, niet de verplichting, maar wanneer dat men het aanraadt vanuit een hogere overheid, dan betalen we dat. Omdat het college, en dat begrijp ik, wel het debat wilt voeren, hebben ze in hun bestuursakkoord ook aangegeven, in het meerjarenplan, over hoe gaan we telewerk, hoe gaan we dat promoten. Maar dat ten gronde op structurele manier, dat is toch nog iets anders dan in de huidige situatie. Dus vandaar is de afspraak gemaakt van zodra het wordt aangeraden via een Vlaams federaal besluit en dergelijke meer, dan mag men die vergoeding eigenlijk aanvragen of dan wordt die ook toegekend als men een aantal keer thuis werkt. Ik denk dat we daarmee aanvullend geweest zijn, denk ik, burgemeester. Ik weet niet wat er nog...
Ik zie een...
Het is vrij volledig, dank u. Dank u wel.
Meneer Lankeer, heeft het woord.
Ja, goedenavond, collega's. Ik denk een kleine aanvulling, bedenking bij het antwoord van de algemeen directeur. U vermeldt dat er een heel lage responsgraad was op de psychosociale risicoanalyse. Aangezien dat toch een document is, een analyse die geldt voor de komende 5 jaar, is het dan niet nuttig van die met een half jaar, zelfs een jaar uit te stellen, zodat er toch, omdat de uitkomst ervan, dat die niet te hard beïnvloed wordt door de corona. Ik ben zelf professioneel ook mee bezig in mijn organisatie, en daar hebben wij op advies van onze externe dienst, die met 9 maanden verlaat.
Dat is inderdaad de afweging waar dat ik ook mee zat. Van wat doen we daar nu mee? Want je voelt dat het de corona-vermoeidheid ook is die maakt dat men zegt van moeten we dat nu... Maar langs de andere kant kun je zeggen, ja kijk, je weet dat. En als de resultaten daar zijn, dan kan je die ook altijd... Je moet die ook altijd in een context plaatsen. En het is niet zo dat die analyse as such... alleen maar op de bevraging dat men verder gaat. Men gaat ook in de diepte gesprekken voeren. En ik denk dat Mensura voldoende know-how heeft, daar ben ik eigenlijk ook wel van overtuigd, om uit te kunnen filteren wat dan iets is waar dat je nu extra aandacht aan schenkt. En waar dat je misschien binnen 3 jaar of 4 jaar, als iedereen hier gevaccineerd is en we dat achter ons kunnen laten, dat dan misschien niet meer het geval is. Dus op zich, het is een afweging, hè, en ik begrijp ze ook heel goed wat u zegt hoor. In hoeverre laten dat doorwegen. Hè. Maar dan nog zou je kunnen redeneren, als iedereen daar met een verstandige blik naar kijkt en weet van oké, dat zal meegespeeld hebben bij de beantwoording. Het is die kwalitatieve analyse die ze toch wel daarmee combineren. Dat hebben ze ook duidelijk aangegeven. Het is niet gewoon uit de bevraging blijkt dat 30% dat, nee, dan, ze gaan dat echt wel ruimer doen. En als die analyse gemaakt is, dat hebben we ook al aan jullie eerder gezegd, ik denk dat mevrouw Van der Wild al gezegd heeft, hoe lang hebben we dat al niet aangekondigd, hè? We blijven dan maar aankondigen dat er zo'n globaal plan komt. Maar dus ja, dan koppelen we daar zeker ook wel voor de geïnteresseerden op een raadscommissie wel eens terug. Maar dat psychosociaal welzijn, ik voel dat ook al aan het, en dat zullen misschien een aantal onder u als leidinggevende ook al wel ervaren hebben. Elke maand december en elke maand van juni zijn de maanden waarop mensen op hun tandvlees zitten. Maar het is mij toch wel opgevallen dat dit keer in december mijn aantal therapeutische gesprekken, om het zo te zeggen, toch serieus hoger lagen dan andere jaren. Het is duidelijk dat mensen hun veerkracht nu in die coronaperiode, wij krijgen enorm veel extra taken, maar iedereen wordt gevraagd om flexibel te zijn. En voor bij iedereen weegt dat. En ook veel persoonlijke situaties die nu veel meer beginnen door te wegen. Die de werkvloer meehalen, ik zal het zo zeggen. Dus maar, ik begrijp uw opmerking en die is zeer terecht om natuurlijk op te letten dat je geen grote conclusies gaat trekken, maar echt wel met de context waarin dat je de bevraging gedaan hebt, rekening houdt. Zeer terecht. Ja.
Ja, gedaan, collega's. Misschien nog een kleine aanvulling in verband met de veiligheidscoördinator. Ik denk dat hier de regelgeving en wetgeving in verband met de mobiele werkplaatsen geldt. Dus van zodra er twee aannemers of onderaannemers op een bepaalde werf bezig zijn, is het automatisch zo dat men dus een veiligheidscoördinator nodig heeft. Dus ik denk gewoon als we hier de regelgeving en wetgeving toepassen op mobiele werk, dat dan de gemeente in.
U viel eventjes weg op het einde, Neverend. De laatste zin.
Ja. Dus als de gemeente gewoon de wet en regelgeving toepast op de mobiele werkplaatsen, dan denk ik wel dat alles in orde is. En als er dan twee aannemers of drie onderaannemers ergens bezig zijn op een bepaalde werf, men heeft een veiligheidscoördinator, dan kan er niets gebeuren. Dus gewoon die regelgeving toepassen.
Goed. Is het agendapunt daarmee rijp voor stemming? Zeker nog vragen of bemerkingen? Niemand? Goed, dan leg ik het voor. Ter stemming agendapunt 3, NVA.
Ja.
CD&V.
Ja.
VA Groen.
Ja.
Vlaams Belang.
Ja.
Gilles.
Ja.
Dank u. Agendapunt 4 zat in de blokstemming, die we trouwens nog moeten doen. Die we nog trouwens moeten doen, inderdaad. Dus we doen eerst de blokstemming, excuseer, voor agendapunt 4, 6, 14 en 15. 4, 6, 14 en 15. Iedereen klaar voor stemming? N-VA?
Ja.
CD&V?
Ja.
SPA Groen?
Ja.
Vlaams Belang?
Ja.
Gilles?
Ja.
Ja, u hebt gehoord. Dank u. Dat brengt ons naar agendapunt 5. Agendapunt 5 betreft Vlaams Intersectoraal Akkoord 6, koopkrachtverhoging en de uitrol van IFIC. Zijn daar vragen en of bemerkingen bij? Mevrouw Schoofs, u heeft uw hand opgestoken. U heeft het woord.
Dank u. Goedenavond allemaal. Ja, ik heb eigenlijk een korte vraag. Uiteraard zijn wij blij dat Vlaanderen eindelijk ook voor de zorgsector op Vlaams niveau iets voorzien heeft. Maar ik las ook dat er een uitrol van IFIC zal zijn. En ik wou even vragen of dat op vrijwillige basis ging zijn voor de personeelsleden, of dat dat op verplichte basis ging zijn, of dat er al zicht op is of niet.
Burgemeester, weet u dat uit het hoofd zonder bijlagen, of moeten we daar de directeur even voor consulteren? Die nee knikt, die het ook niet weet, denk ik, zonder bijlagen. We zullen die vraag meenemen, zegt men, en nog beantwoorden, maar er moeten de bijlagen voor kunnen geconsulteerd worden. Begrijpt u dat?
Ja, ja, absoluut. Prima. Ja?
Dus u krijgt daar zeker een antwoord van, wellicht van de directeur, maar we zijn een beetje gehandicapt momenteel.
Geen probleem.
Voorzitter.
Nog, ja.
Ik kan misschien wel zeggen, mevrouw Schoofs, dat bij ons het enkel gaat om de mensen van de buitenschoolse kinderopvang en de mensen van het Hof van Kriki. En dat we aangekaart hebben dat we uiteraard ook wel uitkijken naar de onderhandelingen die men zou voeren voor de niet-via personeelsleden die bij het lokaal bestuur werken, waar dat men dan toch vanaf 2021 al de mensen die in de via-sectoren werken, maar ook alle andere mensen zou kunnen op dezelfde lijn volgen. Voilà.
Dank u, directeur. Nog iemand een bedenking? Mevrouw Schoofs, u heeft nog iets?
Ik zou gewoon even zeggen, de reden waarom ik het vraag, ik moet het misschien meenemen, is omdat ik weet van als het destijds in ziekenhuiszorg wordt, dat dat voor een aantal mensen die al veel langer in dienst zijn, eigenlijk een nadelig systeem is. En ik weet dat ze destijds in ziekenhuizen ook de keuze hebben gelaten aan medewerkers. Dus ik denk dat graag, als dat onderhandeld wordt, dat je daar rekening mee moet houden. Maar voor de rest uiteraard alleen maar positief dat dit kan.
Waarvan acte. Goed, rijp voor stemming of nog iemand een bedenking? Nee, goed, dan leg ik het voor. Agenda punt 5 voor stemming. N-VA.
Ja.
CD&V.
Ja.
SPA Groen.
Ja.
Vlaams Belang.
Ja.
Gilles.
Ja.
Ja, u moet heel goed roepen, want u zit heel ver in het volume, maar ik heb u gehoord. Agenda punt 7. COVID-19 gegevensoverdracht. Wie wenst daar iets over kwijt? Zijn er vragen over? Agenda punt 7. Meneer Marks, u heeft het woord.
Goedenavond.
Goedenavond.
Ik ben niet 100% zeker, want ik kan hier niet meer aan de agenda gaan via Green Valley, want ik neem aan dat er twee punten waren omtrent COVID-19 vanavond. Hè.
Ja, maar er komen er nog wel wat, ja.
Ik heb in ieder geval een vraag over de gegevensoverdracht.
Wacht, we hebben er straks specifiek omwille van de problemen met het platform de agenda nog eens doorgestuurd per e-mail. Dus normaal kunt u gewoon uw e-mail consulteren zo dadelijk. En daar staan de drie agenda's, dus zowel die van de gemeenteraad als van het OCMW, als van het AGB, als bijlagen bij. Dat is gewoon eventjes praktisch tussendoor, maar dus u heeft het woord.
Ja, de vraag die ik had, en vergeef me als het dan niet bij dit punt zou thuis horen, maar dat was over de gegevensoverdracht, of dat wij eigenlijk al een zicht hebben op eventuele cijfers van hoeveel gevallen er in onze gemeente zijn die dan moeten opgevolgd worden.
Burgemeester, weet u dat ongeveer uit het hoofd, of?
Goh, ja, dat is een variërend aantal. Hè. Dus in die zin te definiëren is wat er opgevolgd moet worden. Dus er is dagelijks eigenlijk een systeem, een controletoren, waar dat ik kan gaan consulteren wie dat er in quarantaine moet. En nogmaals, dat zijn de mensen die besmet zijn, de hoogrisicocontacten, en dan ook de buitenlandse reizigers. Hè. Dus iedereen dat een quarantaine opdracht heeft gekregen, die zitten daarin gevat. Vandaag heb ik denk ik gekeken waar het er een vijftigtal. Maar dat varieert naar gelang het momentum dat de quarantaine stopt en naar gelang dus er mensen bijkomen. Maar dat is diegene dat dan opgevolgd moet worden, is misschien nogal een zwaar woord, dat zijn de mensen die in quarantaine moeten zijn. Diegene dat echt een quarantainebevel hebben gekregen van de geneesheer arts, dat is in Rumst, heeft zich dat nog niet voor gedaan. En ik hoop ook dat dat niet moet gebeuren, wat trouwens ook geen evidentie is, want ik heb daar gisteren op de raadscommissie van gezegd, maar ik durf gerust ook wel zeggen dat het systeem dat men voorzien heeft, decretaal, dat toch niet zo evident is, ook omdat de informatie in de controletoren bij navraag door onze gemeenschapswacht ook blijkt dat die niet altijd strookt. Dus het is geen evidens gegeven, maar echt mensen die opgevolgd moeten worden, dat we eigenlijk escaleren naar de politie om te zeggen, dit zijn figuren die er echt wel de kantjes niet aflopen, maar gewoon erover zitten. Daar heb ik nog geen signalen van. Nee.
Dank u. Okay. Dank u. Marks, was dat?
Ja.
Nog iemand bij dit agenda punt 7? Niemand? Oké, dan leg ik het voor ter stemming. Agenda punt 7, N-VA.
Ja.
CD&V.
Ja.
SPA Groen.
Ja.
Vlaams Belang.
Ja.
Gilles. Ik heb nu niks gehoord. Zeg, roep je nog eens alsjeblieft.
Ja,
ik heb u gehoord. Ja. Dank u. En dan stel ik voor om het debat over de veldwachters agenda punten 8 en 9 samen te nemen. En ik weet niet of dat de burgemeester daar in aanvulling op de raadscommissie die er eigenlijk al geweest is iets over wil zeggen voor we eraan beginnen. Of geef ik ineens het woord aan mevrouw Jacobs die al een vraag heeft.
Kort.
Heel kort, doet u maar.
De veldwachters, hè? Want ik raak dus echt op
ja,
mijn systeem.
De veldwachters,
ja, dus bijzonder
dus
veldwachters. Ja.
Voilà, dus het gaat over agenda punt 8, goedkeuring van de coördinatieovereenkomst met betrekking tot de inzet van bijzondere veldwachters in de Schorre.
Ja.
En dan de aanstelling van bijzondere veldwachters in de Schorre. Dat zijn de twee punten.
Ja, allee, gisteren is daar denk ik een raadscommissie over geweest om al die zaken die nu erop staan toe te lichten. Dus dat zal mij te verleiden. Maar het is de bedoeling of de intentie om naast de standaard politiehandhaving en onze gemeenschapswacht wat straks komt, om ook gebruik te maken van de figuur van een bijzondere veldwachter, wat eigenlijk een specifieke handhaver is die vooral bos-natuur decreet controleert en ook het veldwetboek, maar die kan dat doen binnen een welomschreven perimeter. En dat is nu net zeer interessant in het gebied van deelgebied 2 in de Kleiputten om daar die handhaving te doen. Om twee redenen. Omdat we daar de laatste jaren wel een aantal vaststellingen moeten doen van allerhande activiteiten dat daar best niet plaatsvinden. En ten tweede ook omdat we met corona hebben vastgesteld dat dat gebied veel meer gefrequenteerd wordt en dat er bijvoorbeeld ook wel terug wordt gezwommen in de Kleiputten. En ik denk dat iedereen die hier al enige tijd woont, en dat ze de meeste zijn in deze raad, wil weten dat dat levensgevaarlijk is. En dan is het wel goed om daarop te handhaven. En dit is daar een zeer interessante oplossing voor in aanvulling van de bestaande handhavingscapaciteiten.
Dank u, burgemeester. Mevrouw Jacobs, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, is gisteren op de raadscommissie besproken en toegegeven. Ik denk dat ik wel namens mijn ganse fractie mag spreken. Het trouwens een heel interessante raadscommissie was.
Ja.
Maar inderdaad, de bijzondere veldwachters, toen dat we ergens lazen, ik heb dat gisteren ook gezegd op de raadscommissie, toen dat we lazen in het coördinatieovereenkomst dat de bijzondere veldwachters, dat die mogen gewapend zijn met lange vuurwapens die voor de jacht mogen gebruikt worden, dan schrokken we in eerste instantie toch wel even. Door het feit van die wapendracht, eerst en vooral, en ten tweede vonden we dat toch ook wel wat overdreven in de strijd tegen onder andere dat vandalisme. Nu, voor alle duidelijkheid, vandalisme kan niet, vandalisme mag niet en we kunnen inderdaad vandalisme niet tolereren. Maar inderdaad, de raadscommissie heeft wat dat betreft dan toch verduidelijking gebracht. Eerst en vooral met betrekking tot het statuut van die bijzondere veldwachter, hè. Dat in feite die wapendracht eigen is aan zijn statuut. Dus ja, oké. Ik moet ook wel zeggen dat de bijkomende uitleg van de korpschef toch wel soelaas bracht. In de mate dat we dan toch wel gerustgesteld zijn. En dat we inderdaad rekenen op de korpschef en ook op de burgemeester. Dat in het geval dat zij dus die bijzondere veldwachters... Ja, gedrag zouden vertonen dat meer lijkt op dat van een cowboy, dan rekenen we er inderdaad op dat de nodige maatregelen zullen getroffen worden. Dus we gaan dit steunen, mits natuurlijk dat we vertrouwen op de korpschef en de burgemeester. Nu nog een vraagje eigenlijk. Dus de korpschef die heeft denk ik tot dusver toch al 2 jaar verslag gegeven over de werking van de politie. Dus 2 jaar na elkaar verslag gegeven over de werking van de politiezone. Dus mogen we dan veronderstellen dat vanaf nu, dus vanaf ingangtreden van het moment dat de bijzondere veldwachters hun werk gaan doen, dat zij dan mee in dat verslag gaan opgenomen worden in het kader van de activiteiten of de maatregelen die ze getroffen hebben. Want dat lijkt me dan toch een heel interessant gegeven dat ook deze raad daarvan op de hoogte gehouden wordt. Dank u wel.
Dank u, mevrouw Jacobs. Burgemeester, u staat terug uit. Ja, voilà.
Ja. Nee, dank u collega's. Dat is fijn om te horen, maar effectief, ik denk dat ook een goede suggestie is. Het is op dat vlak denk ik dat we dat moeten kunnen integreren in dat jaarverslag. Ik ga die suggestie mee overnemen om dat effectief te doen. De coördinatie ligt daar en het is zeker een interessant instrument om te kijken op niveau van vaststellingen en bewegen. Hoe heeft dat zich nu gemanifesteerd en kunnen we dat verbeteren? Voorts, ja, het levert een evidentie als iemand binnen zijn statuut misbruik maakt van zijn bevoegdheden, of dat dan nu een veldwachter is of een politieman, dat wij daarin zullen optreden. Het verschil is hier dat ja, zijn statuut niet onder een politiestatuut valt, maar op dat vlak denk ik dat hij, als dat in heel extreme gevallen zal dat strafrechtelijk zijn, zoals dat bij iedereen is, handhaver of niet. En als dat meer in tuchtrechtelijke gaat, dan zal dat vrij snel gedaan zijn dat persoon in kwestie daar een opdracht krijgt. Hè. De boel moet veiliger zijn. Het moeten we het niet onveiliger maken. Ik denk dat dat de boodschap moet zijn. Ja.
Dank u, burgemeester. Mevrouw Jacobs, u wenst nog aan te vullen? Of,
ja, misschien nog heel even, voorzitter. Inderdaad, allez, worden uiteraard ook maatregelen genomen als een politieagent een beetje buiten de schreef gaat. Maar natuurlijk, die is onder contract. Hè. Ik bedoel, die is aangehouden als politieagent. Terwijl dat deze bijzondere veldwachters toch wel vrijwilligers zijn. Dus allez, ja, het is niet altijd misschien hetzelfde. En ik weet ook niet of je dan dezelfde maatregelen kunt nemen, maar laat ons er inderdaad van uitgaan dat dat zich niet gaat voordoen. Laat ons daar positief over zijn uiteraard. En dat zijn misschien vier mensen die terdege hun taak gaan uitvoeren. Hè. Laat dat duidelijk zijn.
Ja, en wellicht is hun mandaat ook direct herroepbaar, hè, veronderstel ik, hè, burgemeester, in plaats van dat er een tuchtrechtelijke politieonderzoek moet gevoerd worden. Dus het zal makkelijker zijn om mensen terug te roepen. Oké, nog iemand over 8 of 9? Dan gaan we dat eventjes afzonderlijk stemmen. Artikel, agenda punt 8, N-VA.
Ja.
CD&V.
Ja.
SPA Groen.
Ja.
Vlaams Belang.
Ja.
Gillis.
Ja.
Dank u. En 9, N-VA.
Ja.
CD&V.
Ja.
SPA Groen.
Ja.
Vlaams Belang.
Ja.
Gillis.
Ja.
Oké, en dan suggestie om het debat over agendapunten 10, 11 en 12 te verenigen. Dus dan staat daar een bezwaar tegen om dat allemaal samen te nemen. Meneer Verhebt, u heeft al uw hand opgestoken. Betreft dat nog het vorige, of is dat het nieuwe agendapunt al?
Dat is het nieuwe agenda.
Oké, goed. Dan kan ik dat aan u en alle andere deelnemers vragen, wat er bezwaar tegen bestaat om dus het debat open te trekken en 10, 11 en 12 in één ruk te bespreken.
Nee,
geen bezwaren van de fractieleiders? Oké. Dan denk ik dat ik eerst de gelegenheid laat aan de burgemeester, tenzij hij ineens de vragen wil ontmoeten. Wat denkt u, burgemeester?
Ja, misschien opnieuw kort. Ja. De gemeenschapswacht gisteren ook, denk ik, toegelicht. Dus dat is een derde luik waar we nu op vlak van handhaving iets willen doen. Dat is wellicht geen verrassing, want dat stond ook in het bestuursakkoord dat we daarop wouden inzetten. We hebben ondertussen al één iemand in dienst, maar het oprichten van de dienst zelf vereist een aantal gemeenteraadsbeslissingen. Het is federale wetgeving ook trouwens, dus de gemeenteraad is op dat vlak meest bevoegd. Dus wat hier voor ligt is effectief het oprichten van de dienst, maar in tegelijkertijd ook een huishoudelijk reglement dat specifiek mee samenhangt. En dat is een beetje lastig, omdat we daar eigenlijk gelukkig met de syndicaten tot een goed overleg zijn kunnen komen vorige vrijdag, omdat we hier een stuk van het RP rond herkauwen zijn en we die twee zaken in elkaar moeten schuiven. En dan ten derde ook een samenwerkingsovereenkomst met de politie, om eigenlijk een deel van de coördinatie ook in die hand te leggen, zodat er eigenlijk vooral die gemeenschapswacht, en dat is misschien het punt, die dient vooral preventief. Hè. Dit is een tussenstuk tussen de inwoner of de gemeente en de harde handhavers van de politie, om het zo te stellen. Man in kwestie zal een vrouw in kwestie in de toekomst misschien, want we zouden de dienst toch graag uitbreiden, dat weet u. Zullen gasboetes kunnen uitschrijven? Dat is zeker voorzien. Zijn geuniformeerd? Maar zijn vooral ten dienste van voor heel veel op het straat te zijn. En dat is zeker denk ik wel een cri de keur die heel veel fracties hebben geroepen. Dus ik hoop daar meer op in te zetten en vooral ook preventief te werken. Hè. Dus bijvoorbeeld in het kader van de quarantainecontrole doet hij een aantal opdrachten. Maar tegelijkertijd ook nog eens duidelijk maken wat de spelregels zijn. Voilà, voorzitter, ik denk dat dat voldoende is.
Mevrouw Jacobs.
Dank u wel, voorzitter. Ja, inderdaad, de burgemeester heeft ook al naar verwezen. Ook terdege besproken op de raadscommissie van gisteren. Nu, wat we daar eigenlijk goed begrepen hebben, denk ik, dat de gemeenschapswacht nou gaat samenwerken met de wijkagenten. Dus mee ingeschakeld wordt in de wijkwerking, wat zeker positief is. Maar anderzijds hebben we toch ook begrepen dat de gemeenschapswacht ook gaat ingezet worden door de dienst openbaar domein van de gemeente en dat die ook zijn uitvalsbasis zal hebben van ofwel het gemeentehuis en of het gemeentelijk technisch centrum. Volgens onze fractie zal het uiteraard heel belangrijk zijn dat deze gemeenschapswacht en in de toekomst de meerdere gemeenschapswachten het vertrouwen winnen van de burgers, van de Rumstenaar. We denken toch wel dat dat het belangrijkste is. Nu, ik heb het al gezegd, ik heb er al naar verwezen. Hè. Nu is er één, maar in de nabije toekomst gaat dat uitgebreid worden tot twee en misschien zelfs tot drie. Dus we denken dat daar ook een evaluatie van de werking dat toch noodzakelijk is. Te meer omdat, stel dat we op een gegeven moment dat we naar drie gemeenschapswachten gaan, Misschien een kleine bedenking. Nu drie gemeenschappen wachten voor een populatie van een 15.000 inwoners. Ik bedoel, wat gaan die drie op den duur allemaal doen? Ook waarschijnlijk gaan die wel een taak hebben, maar ik denk ook dat het heel belangrijk is van daar evaluatie over te doen. En eventueel ook zeker de gemeenteraad op de hoogte te brengen door middel van een verslag. Nu, ik denk dat dat niet alleen toebehoort aan de politiechef om dat mee te nemen in zijn verslag van de politiezone, maar dat dan ook eigenlijk meer van de gemeente moet uitkomen. Ten meer dat de gemeente toch ook daar meer opdrachtgever is voor het sturen van die gemeenschapswachten. Dus ik denk daar toch dat we daar misschien toch ook op termijn een evaluatie of een verslaggeving mogen verwachten van het college of van het bestuur. Allee, ja.
Ik laat misschien eerst ook meneer Verhebt aansluiten, dan kan de burgemeester overal antwoorden. Meneer Verhebt, u heeft het woord.
Ja, vind ik ook een zeer goed punt, maar het gaat erom over punt 12, dus goedkeuring van dat protocol. Dus het protocol is aangepast, heb ik gezien. Dus een nieuwe versie. Maar het gaat vooral over de omschrijving van de taken. En wat lezen we bij die taken? Is goed kijken. Waar staan we hier? Het informeren van automobilisten over het innerlijk of gevaarlijk karakter van verkeerd parkeren. 100% akkoord. En hen sensibiliseren met betrekking tot de algemene reglementen van de politie van het wegverkeer. En het correct gebruik van de openbare weg. Nu, geldt dat alleen voor de automobilisten of geldt dat ook voor de andere weggebruikers? Want ik denk dat de gemeenschapsman of vrouw, zoals men dat wil, toch ook de nodige informatie en de nodige terechtwijzing kan doen aan andere weggebruikers. En zou het dan niet beter zijn dat we die hen vervangen door het woord andere weggebruikers? Want ik heb deze week weer al meegemaakt dat bijvoorbeeld een fietser gewoon negeert het zebrapad ter hoogte van de kerk hier in de deelgemeente Reed, dat waar het zebrapad over het fietspad loopt, gewoon de voorrang van de voetganger negeert. En in het verleden heeft collega Gilles dat ook al een paar maal vastgesteld. Dus ik vind toch dat alle weggebruikers op hun verantwoordelijkheid moeten gewezen worden, niet alleen automobilisten, maar ook motorrijders, fietsers, voetgangers en dergelijke meer. Dus mijn vraag is om dat protocol aan te passen, en het woord hen te vervangen door alle weggebruikers.
Dank u, meneer Verhebt. Burgemeester?
Misschien beginnen met de vragen van mevrouw Jacobs. Effectief. Hè. Allee, ik denk dat zelfs in het samenwerkingsakkoord met de politie, dat is nu wel alleen het luik politie, dat we expliciet hebben geschreven om daarin te rapporteren. Dat was ook wel onze vraag specifiek. De insteek daar is dat we ons, voor de goed begrip, dat is voor ons een nieuwe dienst. Dus wij moeten daar kennis inkopen voor alleen dat we tot hier zijn komen. Ook te raden gaan bij mensen in Antwerpen. Hoe pakken zij dat aan? Eens gaan kijken in Boom, want daar hebben ze 6 of 5 gemeenschapswachten. Maar uiteindelijk blijft het altijd wel een lokale invulling. En het gegeven dat we dat willen combineren is ten eerste om die wijkwerking, die dat dan vaak samen gebeurt trouwens met de politie. Dus wijkagent gemeenschapswacht om gemengde patrouilles uit te sturen. Dat is denk ik interessant, maar ook omdat de focus van de politie natuurlijk meer zal liggen op een aantal andere facetten, terwijl onze dienst openbaar domein denk ik veel meer controles ook in de hand heeft over de innames van openbaar domein. Herinner je dat reglement van juni, een aantal andere foutparkeerders, kortparkeerders, dat zijn aspecten die hoe zal ik het stellen, de wijkagenten zich ook wel zullen bezighouden, maar u kent dat verhaal, de verkeerskorps heeft gisteren ook gezegd dat die een heel pakket hebben en dat is net de reden dat die zaken die heel veel ergernissen veroorzaken bij de inwoners gaande van, en dan hebben we het nog over loslopende honden tot slaakstorten tot hondenpoep, dat aspecten zijn die we eigenlijk meer op willen inzetten om toch die zaken ook te kunnen aanpakken. Maar ik ben het er wel mee eens, en dat was een moeilijk gegeven, dat we dat kort moeten monitoren. Dus het gegeven dan nu dat de wijkteam weliswaar naar het gemeentehuis komt, is volgens mij een goede zaak, want dan zitten ze dichter bij ons en kan die afstemming beter gebeuren. Maar langs de andere kant, ja, hoe dat die samenwerking moet gebeuren, want het is natuurlijk niet zo, als er een bepaalde opdracht zou komen vanuit het college of van mezelf, van de gemeente toekomst, vanuit de gemeenteraad, dat ik dan moet gaan kijken, ja, waar zit hij nu de komende weken? Zo kan het natuurlijk niet zijn. Dus er zal sowieso wel een strategische aansturing blijven, korpschef, zodat dat kunnen bewaken. Maar ik denk die evaluatie zeker het terecht punt. Ik denk trouwens, en dat wou ik nog zeggen, er is terug een nieuwjaarverslag van de PZ-truppel die ook nog naar een raadscommissie zou moeten komen. En ik denk dat we er een goede gewoonte voor moeten maken om dan tegelijkertijd dat aspect veldwachters, maar ook dit gemeenschapswachten, vooral daarin te bij betrekken. En dan hebben we eigenlijk al die elementen samen in één hand. 15, ja, 2, 3. U weet dat, de tweede, dat is voorzien dit jaar. Die derde ook in de meerjarenplanning, maar we zitten daar ook een beetje met dat aspect dat er een moeilijkheid is om te recruteren op niveau van de politie. Is dat dan te veel voor 15.000 inwoners? Ik vind dat moeilijk om te zeggen. In die zin, dat als ik kijk naar Boom, daar zijn ze denk ik met 4 of 5 voor een gemeente van 17.000 inwoners. Ik kan ook niet zeggen dat de problematiek in Boom identiek is dan in Rumst. Maar ja, opnieuw, we starten daarmee. En als blijkt dat daar nood is of dat goed draait, moeten we dat denk ik zeker wel verder omarmen. Maar dit zal zeker een jaar zijn van bekijken, bijsturen en evalueren. Ten slotte het punt van meneer Verhebt, ja, ben akkoord. Ik denk dat vooral ingegeven is vanuit het gegeven dat de wijkagent ook, de gemeenschapswacht heel expliciet nu ook de schoolcontroles doet, omdat dat toch ook een permanent aandachtspunt is, dat vrij hectisch is in onze verschillende schoolpoorten dat we in onze gemeente rijk zijn. En ja, dat is meestal met automobilisten. Ik zal het zo stellen dat daar foutparkeerders, wildparkeerders, dat daar aankomt. Maar ik heb er zeker geen probleem mee als we daar anderen van maken. Want het probleem zou fout zijn om te zeggen dat het enkel automobilisten zijn die daar een terechtwijzing verdienen. Dus voorzitter, als dat goed is, stel ik voor dat we inderdaad in de bijlagen, die ik niet kan openen, dat we daar het woord hen vervangen door anderen, zodat we daar iedereen vatten.
Klein ogenblikje. Is dat een probleem? Nee. Ja. Meneer Verhebt, u heeft gezegd alle weggebruikers, geloof ik.
Ja, andere weggebruikers, hè? Ja. Inderdaad.
Ja, ik denk dat de intentie dan mag zijn bij de aanpassing van de redactie van de bijlagen. En ik denk dat ook in orde komt, hè, burgemeester?
Ja.
Dat kunnen we op die manier
Dank u.
Acteren. Voilà. Is die optelsom van die 3 punten... rijp voor stemming, geachte vergadering? Of zijn er nog bedenkingen bij onze nieuwe gemeenschapswachten? Nee? Oké. Okay. Agenda punt 10. Stemming. N-VA.
Ja.
CD&V.
Ja.
SPA Groen.
Ja.
Vlaams Belang.
Ja.
Gillis.
Ja.
Dank u. 11. Ja. N-VA.
Ja.
CD&V.
Ja.
SPA Groen.
Ja.
Vlaams Belang.
Ja.
Gillis.
Ja.
12. N-VA.
Ja.
CD&V.
Ja.
SPA Groen.
Ja.
Vlaams Belang.
Ja.
Gillis.
Ja.
Dank u. Breng ons bij de zijstraten van Schepen Antonio. Wie wil die niet kennen? Wie wil die niet kennen? Ik zet erop in dat er een presentatie volgt.
Ja, dat hebt u goed gezien. Voilà. Dat is een heel korte. Maar het heeft ook duiding over waar we het over hebben.
Dat is goed.
En mochten er dan nog vragen zijn,
ja,
dan horen we die wel. Als alles goed gaat, zien jullie nu mijn scherm. Ja. Klopt dat ook? Ja, oké, okay, prima. Goed, dus collega's, heel wat jaren geleden heeft een private bouwfirma het initiatief genomen om die bouwgronden aan te snijden. En daar huizen op te zetten, uiteraard volgens het goedgekeurde ruimtelijk uitvoeringsplan. Er is ook een heel groot deel voor ruimte voor water voorzien. Dat was door de gemeenteraad destijds vastgelegd en die bouwgronden zijn omgevormd. Maar dus er kon ook nog een deel bebouwd worden. Wij hebben dan een samenwerking aangegaan met de gemeente om te zorgen dat de nutsvoorzieningen, de riolering en dergelijke, dat die moest door de hazen weglopen. Dat ook de bovenbouw en de onderbouw van die Hazenweg en een deel van de Monnikenhofstraat tegelijk wordt aangelegd, of heraangelegd. Op die manier hebben onze bewoners daar er ook iets aan en hebben ze niet alleen miserie van nieuwe rioleringen en nutsleidingen, maar hebben ze ook een nieuwe bovenbouw. Er moesten nog voor die zijstraatjes namen gekozen worden. En u ziet hier op het beeld, zo ziet zo'n zijstraatje eruit. Het zijn er een viertal. Is bewust gekozen voor dat openbaar domein om te zorgen dat daar ook wat bomen in het midden kunnen staan, dat dat geen sierbeplanting is, maar dat er een volwaardige boom kan komen op termijn die daar ook nog decennia kan staan. En wat aantallen betreft gaat het telkens over een 7 à 8 woningen. We zochten naar passende namen en in onze gemeente hebben we al heel wat wijken die een bepaald thema hebben. Bijvoorbeeld de Predikeren Velden. Dus de Bloemenwijk, allemaal bloemennamen. De Schensbossen, beter bekend als de Matexiewijk, allemaal schildersnamen. Kleine Papendalen, telkens bekende schrijvers. Nu, voor de benaming van de vier nieuwe zijstraatjes van de Monnikenhofstraat, die elk hun eigen bouwstijl hebben, die zijn ook heel onderscheidend van elkaar, leek het ons wijs om die een aparte naam te geven, om zo later bij leveringen, post, noem maar op, die ook makkelijk kunnen teruggevonden worden. En aangezien we een landelijke gemeente zijn, van dan te verwijzen naar Kleinwild. Dat is misschien ook logisch, omdat in die buurt andere zijstraten van de Monnikenhofstraat al zo'n naam hebben. Fazantenweg, Hazenweg bijvoorbeeld. Dus waarom daar niet in verder gaan? Een aantal voorstellen zijn dan de revue gepasseerd, zoals je hier kan zien op het scherm. Everweg, Ganzenweg, Hertenweg. De ene bekt al wat beter dan de andere. Mijn collega van cultuur, collega Wekhuizen, heeft dat ook afgetoetst op de cultuurraad. En daar heeft men ook positief advies gegeven om dan een viertal van deze lijst te weerhouden. Dat is dan Ganzenweg, Hertenweg, Kwartelweg en Patrijzenweg. En hier op de laatste slide ziet u dan hoe deze naamgeving, uiteraard met jullie goedkeuren, ook kan toebedeeld worden aan de verschillende zijstraatjes. Dus Ganzenweg, Hertenweg, Kwartelweg, Patrijzenweg, puur in alfabetische volgorde. Zo, voorzitter, dat bij wijze van toelichting.
Dank u. Het is te hopen dat we de vrijwilliger die we een geweer geven niet in die wijk gaat. Een toertje doelment. Mevrouw Jacobs, u heeft daar een bedenking bij. U heeft het woord.
Goh, inderdaad een bedenking. De schepen die verwees daar juist dat de cultuurraad het advies of de straatnamen goedkeurde, maar ik dacht toch gelezen te hebben in het punt zelf dat er inderdaad geïnformeerd was naar het advies van de cultuurraad, maar dat er nog geen antwoord ontvangen was. Of is dat ondertussen binnengekomen dan?
Schepen. Af Schepen Wekhuizen.
Dan moet ik even naar mijn collega van
Schepen Wekhuizen wil inpikken.
Ja, ik kan alleen maar toelichten, collega's, dat het punt wel degelijk besproken is geweest op de cultuurraad en daar een positief advies heeft gekregen. Maar misschien ontbreekt het verslag in het dossier, dat kan ik niet nakijken, maar dat is wel degelijk besproken geweest op de cultuurraad.
Ja, dat moet misschien. Het kan zijn dat ik me vergis, maar ik meen toch gelezen te hebben dat het advies nog niet ontvangen was en volgens mij zit het niet, toen ik het geraadpleegd, niet in de bijlagen. Misschien dat achteraf toegevoegd is, dat laat ik nu niet meer. Hè. Maar voor alle duidelijkheid, geen probleem. Hè. Allee, ja.
Het advies kan misschien later of kan nog toegevoegd worden, mocht dat niet gebeurd zijn. Hè.
Directeur, wil mij iets duidelijk maken in verband met die bijlagen? Misschien dat u eventjes het woord kunt nemen.
Ik had begrepen dat de gemeenteraad het eerst moest vastleggen en vervolgens voor advies moet voorleggen aan de cultuurraad en dan definitief vastleggen.
Ja, dus de beslissing is het voor te leggen aan de cultuurraad voor advies.
Ja.
Ah goed, in deze...
Dus we gaan nu beslissen dat het nog moet voorgelegd worden, mevrouw Jacobs.
Aan de cultuurraad?
Ja.
Ja, oké.
Meneer Gillis, u heeft er ook nog iets aan toe te voegen?
Ja, ik had dezelfde opmerking, maar nu hoor ik van de schepen van cultuur het tegenovergestelde. Nu weet ik het helemaal niet meer.
Ja, dus de beslissing voorziet in een voorlegging, een beslissing van de gemeenteraad, om het voorstel voor te leggen aan de cultuurraad voor advies. Dat wil zeggen dat het nog moet vertrekken, zogezegd, als ik het goed begrijp.
Oké, maar de schepen zegt dat cultuurraad advies heeft. De schepen er juist gezegd. En dan snap ik het niet meer.
Schepen Wekhuizen, heeft u daar een correctie op te voeren?
Ik heb geen enkel probleem mee om het voor de procedurele correctheid nog eens voor te leggen aan de cultuurraad.
Ja. Oké, goed. Punt 13 kan gestemd worden. Dus voor voorlegging aan de cultuurraad. Onze Beestjeswijk. N-VA?
Ja.
CD&V?
Ja.
SPA Groen?
Ja.
Vlaams Belang?
Ja.
Silis?
Ja.
Dank u.
Ja.
Dat brengt ons bij de interpellatie, de eerste interpellatie die we mochten ontvangen.
voor de gemeenteraad. En dat is een van mevrouw Jacobs over de coronasubsidies. Vooraan mevrouw Jacobs, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. De gemeente heeft van de Vlaamse overheid een 160.000 euro ontvangen ter ondersteuning voor de verenigingen. Met deze toelagen zouden volgende uitgaven gefinancierd worden, althans, zo staat toch in het budget meerjarenplanning. Verhoging van de werkingsdotatie van de cultuur, sport, jeugd en welzijnsverenigingen, 80.000 euro. Beschermingsmateriaal en materiaal ter ondersteuning bij de organisatie van activiteiten door verenigingen, 45.000 euro. En het opzetten van kleinschalige organisaties door het gemeentebestuur om de zomer en de kerstperiode aangenaam en gezellig te maken, 35.000 euro. Ondertussen hebben we gezien dat volgende subsidies aan de verenigingen reeds werden uitgekeerd. Een 14.000 euro aan de cultuurverenigingen, een 36.000 euro aan de jeugdverenigingen, een kleine 22.000 aan de sportverenigingen. En dat komt in op een totaal van ongeveer van iets meer dan 72.000 euro. Nu, onze fractie heeft hieromtrent de volgende vragen. Is er iets mislopen bij de uitkering van de subsidie aan de welzijnsverenigingen? Want volgens mij, volgens ons, waren die toch voorzien mee in dit reglement. En budgetair gezien kan het er nog af. Vermis dat zij dat toch recht zouden hebben op een 4.000 euro. Is men deze verenigingen vergeten of wat is daar aan de hand? Dan hoeveel werd er al uitgegeven aan het beschermingsmateriaal en materiaal ter ondersteuning bij de organisatie van activiteiten? En hoeveel werd er uitgegeven in het kader van de kleinschalige organisaties? Dank u wel.
Dank u, mevrouw Jacobs. Wie van het bestuur neemt het antwoord voor zijn of haar rekening?
Wel, meneer voorzitter, ik zal graag daar het woord in nemen.
Schepen de schepen.
Aan mij gericht. Ja, want trouwens iedereen. De eerste vraag, dank u mevrouw Jacobs voor de interpellatie. U vraagt in eerste instantie of er iets misgelopen is bij die uitkering van subsidies aan de welzijnsverenigingen. We zijn dat zeker en vast niet vergeten. Ik wil u er alleen op wijzen dat die Vlaamse coronadotatie, waar RUMS dus 161.000 euro van gekregen heeft uit het noodfonds, de extra ondersteuning beoogt van het lokaal cultuur, jeugd en sportsbeleid. Hè, en dat de welzijnsbeleid, de welzijnssector daar niet onder resorteert en dat die via andere kanalen, subsidiekanalen ook gelukkig ondersteund is geworden. Goed, dat neemt niet weg dat de ter beschikkingstelling van Vlaanderen gebeurde onder een algemene financiering, zodat we daar ook geen afzonderlijke rapportering of verantwoording voor moeten afleggen, dat we dus daar een ruime marge als dusdanig ook in hebben. Dus als de welzijnsverenigingen niet uitgesloten zouden zijn van deze subsidie, en daar heb ik nu ook gevraagd om daar specifiek de bevraging daar ook over te doen of dat het kan of dat het niet kan, maar als het effectief kan, dan kunnen ze wat mij betreft eenzelfde toelage krijgen zoals we die ook aan de jeugd, de sport en de cultuurverenigingen hebben gegeven. Dus de werkingssubsidie met 0,8 verhogen dan. Dus dat kan zeker en vast. Daar is ook nog budget voor. Dat zal op een 4.000 euro dat we dan extra kunnen geven aan de welzijnsverenigingen. De cijfers die u heeft benoemd in uw interpellatie, die moet ik toch nog een beetje fijnstellen, want met de verhoogde werkingssubsidie die ik heb laten nakijken, dus met die verhoging met 0,8, dan is er tot op heden een bedrag niet van 72, maar van 46.722.000 euro aan de verenigingen uitgekeerd geworden. Wat betreft de culturele vereniging is dat inderdaad die 13.900 en zoveel die uitbetaald is geworden. Voor de sportverenigingen was het iets meer, dus niet die 22.000, maar 944 meer, omdat er ook nog twee verenigingen waren, de voetbal en de tennis Klinkaard, die het jaar voordien geen subsidie hadden gekregen. Enfin, die krijgen die ook. Maar aan de jeugdverenigingen is met die verhoogde werkingssubsidie 1,8 van dus de verhoging 9.331 uitgekeerd geworden en niet dus 35.000 zoals u aangeeft. Ik wil daar wel aan toevoegen dat voor de jeugdverenigingen, dat zij ook het grootste deel hebben bevraagd, en dat was ook hun eigen vraag zelf, voor de ondersteuning van het materiaal en die beschermingsproducten. Dus in die zin is er ook bijvoorbeeld voor hun zomerkampen, is er daar 5.136 euro aan corona-kampondersteuning gegeven, aan gels en kaasproducten, handdoeken enzovoort, dat zij in een box hebben meegekregen. Ze hebben ook extra ondersteuning van meer dan 2.000 euro gekregen op de dag van de jeugdvereniging, waarvoor dus dan een coronaproef chirurgje, anders dan de andere jaren, met Oxfam-producten aan alle leden bezorgd is geworden. Zo kom ik ook bij uw tweede vraag die u stelde, hoeveel dat er dan al is uitgegeven worden aan beschermings- en ondersteuningsmateriaal bij de organisatie van de verenigingen. Aan het materiaal zelf, dat gaat dan over samengestelde evenementenboxen die we gemaakt hebben, hè, met markeringsmateriaal, handgels, banners, affiches enzovoort, is een bedrag van op vandaag van 18.495,94 uitbetaald geworden. Naast dat beschermingsmateriaal is er natuurlijk ook aan de verenigingen ook organisatorisch ondersteuning gegeven. Zo hebben we hebben we infosessies georganiseerd. Vorige week is er ook nog een bevraging geweest rond behoefte aan digitale ondersteuning bij verenigingen. En de verenigingen kunnen uiteraard ook doorlopend aankloppen bij de vrije tijdsdienst voor vragen bij al hun organisaties. Hè. Bijvoorbeeld bij TKW, leveringen aan huis, vertrainingen te organiseren, de wedstrijden van sportverenigingen enzovoort. Derde vraag, hoeveel is er uitgegeven in het kader van de kleinschalige organisaties voor de zomer- en de kerstperiode aangenamer te maken? Daar hebben we inderdaad ook een alternatief vrije tijdsprogramma aangeboden en georganiseerd om onze inwoners toch een beetje op een veilige manier bijkomend afleiding en entertainment te bezorgen. Dat is de reden waarvoor die zomer van Rumst en Rumst Wintert is ontstaan. Daar is uitgegeven voor de twee activiteiten 29.025,09 euro. Voor de zomer van Rumst 15.524,52 en voor Rumst Wintert 13.500,57. Dat betekent, mevrouw Jacobs, collega's, dat we op dit moment nog een budget van 63.688,60 euro ter beschikking hebben. Ik heb daar die 4.000 eigenlijk al afgetrokken, die we dan eventueel aan de welzijnsverenigingen kunnen geven. In de schoot van het college hebben we dat ook al een aanzet tot bespreking gevoerd voor die verdere besteding van dat bedrag aan onze verenigingen en ook aan de cultuur, sport, jeugd in het algemeen, al dan niet met de uitbreidingsmogelijkheden die we daar rond nog hebben. We moeten dat bekijken of dat een algemene subsidie wordt of dat we specifiek gaan inzoomen naar die verenigingen die kunnen aantonen bijvoorbeeld dat ze door corona het extra moeilijk anders dan andere verenigingen zouden hebben of wij heel ruim en daar komen met gelegener tijd zeker en vast mee terug.
Dank u, Schepen. Volstaat dat, mevrouw Jacobs, als antwoord?
Mag ik nog even? Ja,
absoluut.
Alles is bedankt voor de toelichting, Schepen. Nu, ik raak er nu niet direct aan, maar alles is, ik dacht bij de bespreking van, al denk ik welk document het was, al wel zien, in het kader van de meerjarenplanning, stond wel degelijk bij dat de welzijnsverenigingen mee mochten genieten van deze subsidie. Maar alles is bedankt dat u het dan toch verder gaat onderzoeken en bereid bent om het te bekijken. Want uiteraard, welzijnsverenigingen, ik bedoel, in tijden van corona, die gaan toch ook wel die centjes goed kunnen gebruiken, denk ik. En uiteindelijk, ze krijgen eigenlijk al zo niet zo heel veel. En ik denk dat 4.000 euro er inderdaad nog wel af kan dan. Maar alles is bedankt voor het te bekijken. En misschien dat toch is dat u, ik zal het opzoeken waar het juist geschreven staat. En ik zal het u bezorgen. Want op den duur wordt het dan wel moeilijk om bepaalde zaken aan uit te kunnen. Hè. Nu ook alles is bedankt dat u zo uitgebreid op de vragen hebt geantwoord. Dus ik begrijp dat er subsidie over is. Alleen dat er nog centen over zijn. Nog heel wat zelfs. Hè. En dat u gaat bekijken hoe dit verder te gebruiken. Ik weet niet wat een optie is. De verenigingen staan sowieso onder druk, hè, allemaal. Dat weten we allemaal. Dat beseffen we allemaal. Maar ik weet niet in welke zin, of dat het kan, dat misschien met deze subsidie of met geld dat overzit, misschien toch nog iets meer te doen voor de lokale middenstand? Is dat dan mogelijk? Of, nou ja. Ik denk dat iedereen momenteel, klinkt misschien een beetje raar, maar verenigingen, middenstand, ze kreunen allemaal onder de coronacrisis natuurlijk. Hè. We beseffen dat ook. Het is heel moeilijk. Maar misschien toch even mee bekijken, dan in jullie verder bespreken als ik kan.
Dank u, mevrouw Jacobs. Ik vermoed dat de suggestie wordt meegenomen door het bestuur. Schipper. Voilà. Klopt.
Sowieso, ik heb er niks aan toe te voegen. We gaan dat inderdaad allemaal meenemen. Bedankt voor die suggestie ook allemaal. We zullen ook onze adviesraden daarover bevragen. We zullen dat in een grote context bekijken. Dat we dat op een goede manier en uitgesmeerd doen.
Voilà. Mag ik overschakelen naar mevrouw Schoofs? Zijn er nog mensen die op de interpellatie van mevrouw Jacobs iets wensen toe te voegen? Nee, goed, dan gaan we naar mevrouw Schoofs, interpellatie nummer 2.
Ja,
en die gaat over mondmaskers. Dat is een totaal nieuw gegeven in onze maatschappij.
Ja, nooit van gehoord.
U heeft het woord, mevrouw Schoofs.
Dankjewel. Voor allereerst wil ik even duidelijk maken, we trekken zeker de beslissingen die genomen worden door beleid in verband met de COVID niet in twijfel. Hè. We zijn vooral een beetje bezorgd om psychologisch welzijn van onze jongeren en dat daar genoeg aandacht aan besteed wordt. Hè. Dus we hebben via verschillende kanalen gehoord dat er ondertussen anderhalf week geleden zeker een mondmaskerplicht of vraag werd doorgevoerd in onze Rumse scholen naar aanleiding van de uitbraak in Eergem en Kontich. Op zich denk ik dat dat overdacht is en dat daar wel bekeken is of dat inderdaad noodzakelijk was of niet. We snappen ook die angst en die onzekerheid. Maar we werden wel, of we kregen wel het gevoel dat we hier rond even een interpellatie moesten doen als we een aantal foto's hier rond zagen verschijnen. En dan gaat het vooral over het soort mondmaskers en dergelijke dat kinderen dragen, waardoor dat dan echt wel we het gevoel kregen dat er niet altijd aandacht was voor dat psychologisch welzijn. Foto's van mondmaskers met draculatanden en bloed erop, al dan niet op school gedragen. Hetzelfde met mondmaskers met daarop symbolen van bepaalde politieke partijen of andere overtuigingen. En we stellen ons de vraag wat dat wel thuis hoort op een school. Daarboven, als je zo'n plicht doorvoert, heeft dat niet enkel een impact op de kinderen van een vijfde en zesde leraar, maar ook op kinderen van de andere graden. En stellen we ons de vraag wat daar met die kinderen uitleg overgegeven is, want als zoiets gebeurt op een moment, en je hoort daar in de media heel veel over, maar dat wordt niet gekaderd bij kinderen, kan dat ook wel eens voor paniek of angst geven bij jongere kinderen. En vandaar eigenlijk onze vragen. Hè. Dus ja, uiteraard door wie werd dat, die beslissing genomen? Ik neem aan dat er advies werd ingewonnen van artsen, maar van wie werd daar advies ingewonnen? Is dat eigenlijk een verplichting of een aanbeveling geweest? Want we hoorden van ouders in deze school precies dat het verplicht was, in de andere aanbevolen. Dat is niet duidelijk voor ons. We werden de ouders en kinderen hierover ingelicht en op welke manier en vooral ook werd dat ook uitgelegd aan de leerlingen en ook van de andere klassen, van de andere graden. Ondertussen is het ook duidelijk dat minister van Onderwijs, Ben Weitz, eigenlijk in samenspraak met de brede schoolgemeenschap en de viroloog beslist heeft van geen mondmaskerplicht door te voeren, enkel bij een uitbraak in de scholen, heeft dat dan een gevolg gehad voor de aanbeveling die werd gedaan aan onze Rumse scholen. En we hebben dan nog wel graag de aanbeveling dat het dragen van een mondmasker op onze openbare scholen toch steeds een neutraal mondmasker moet zijn en geen symbool van geloof of politieke overtuiging dient te bevatten. En daarover wensen we uiteraard ook een stemming. Zo meteen.
Ja, dus u doet eigenlijk een voorstel van besluit en u lokt een stemming uit over het punt zoals in fine van de interpellatie geformuleerd. Voilà. Ja, burgemeester, u wenst daar wellicht iets over kwijt.
Ja, dank u wel, voorzitter, collega's. Ik ga proberen de vragen te beantwoorden zoals ze gesteld zijn. Hè. Dus de beslissing werd genomen voor de gemeente Rumst door de burgemeester en dat in uitvoering eigenlijk van de nieuwe gemeentewet. Hè. Dus vanaf dat er zich situaties voordoen die dreigen naar een epidemie, wordt dat zelfs niet kan uitspreken, maar zo staat het erin, dan word ik geacht om daar de nodige preventieve maatregelen in te nemen. Is het op een blauwe maandag gebeurd, ondoordacht? Dat denk ik niet. We hebben de gemeentelijke veiligheidscel gehad op maandag 18 januari, naar aanleiding van de situatie in Kontich-Edegem, die ons toch wel wat ook verrasten, omdat buiten de standaardregels plots ook alle hoogrisicocontacten van de hoogrisicocontacten in quarantaine werd gesteld, wat trouwens een stevige impact heeft gehad op onze gemeenten, op allerhande diensten. En daar hebben wij gezegd, oké, we komen samen, want wat is daar gaande? Hè? Nu is die Britse variant, ieder spreekt erover, maar 10 dagen geleden was dat effectief nog iets wat dat weinig over geweten was. Dus en op basis daarvan, en op advies van de medische discipline, maar ook omdat er eigenlijk tegelijkertijd een advies binnenkwam van het CLB, waar dat in stond, hebben wij die beslissing genomen, oké, we gaan naar een aanbeveling voor het dragen van mondmaskers. Waarom een aanbeveling? Omdat het geen, de saga van de mondmaskers is ondertussen ook gekend. Ik denk het opleggen daarvan is ook geen evidentie te meer, omdat we eigenlijk ook wel wachtende waren naar een standpunt vanuit departement onderwijs. Want dat advies was ook gebaseerd op eerdere adviezen die klaarblijkelijk in Brussel lagen om te getrancheerd te worden. En dat was een beetje het voorzorgsprincipe. Ook omdat we inderdaad met min 12-jarigen bezig zijn, leek die aanbeveling ons iets interessanter, zodat vooral ook het gemeentenet, maar ook de andere netten daarmee overweg konden gaan. Dus wat is het dan geweest? Het is een aanbeveling geweest voor alle scholen. Het is natuurlijk logisch dat voor de gemeentescholen hebben we die aanbeveling ons eigen gemaakt en hebben we daar een brief gestuurd om te zeggen van kijk aan de kinderen, het wordt verwacht om dat te dragen. Het zou genieten van een getuigen van een heel hoog schizofreniegehalte om enerzijds te zeggen, ik beveel het aan, en anderzijds als voorzitter van het schoolbestuur te zeggen, ik kan die aanbeveling eens bedenken. Allee, dat denk ik niet. Hoewel ik daar interessante debatten heb gehad met mijn collega's, ben ik daar toch iets consequenter, denk ik, willen ingaan. Dat gezegd zijnde, we hebben dan dinsdag daarna een overleg gehad met de directies van de Vrije Netten. Dat was reeds gepland voor allerhande zaken in het kader van onderwijs. En daar hebben we dat ook wel verdedigd en gezegd van kijk, dit is belangrijk. Het advies is er van het CLB en van die medische discipline. Dus wij zouden het toch graag aanbevelen om dat daar ook te dragen. Nu, er is een school die dat eigenlijk op zondagavond al had beslist. Zelfs nog voordat die aanbeveling is geweest in Rumst. Andere scholen hebben gezegd, wij gaan dat eens aan onze preventieadviseur geven. En ja, ik denk dat uiteindelijk in overweging werd genomen tot dan op donderdag eigenlijk het duidelijkheid kwam van de minister van Onderwijs om te zeggen, kijk, dit is de regel en die gaat in vanaf 25 januari. Nu, op 25 januari, dat was nu maandag, wij hebben dan eigenlijk ook wel gezegd, in het kader altijd van die eerste lijnszone, waar dat dus de 6 burgemeesters in zitten en de medische discipline, hebben wij op vrijdag en definitief op zondag laatstleden eigenlijk beslist, oké, wat zijn de definitieve resultaten van Kontich en Edegem? Die bleken, en dat is als je het nu bekijkt, eerder uitzonderlijk dan de regel te zijn, vrij goed mee te vallen. En dan hebben we ook gesteld van, ja, dit heeft geen zin meer om die eerder aangekondigde maatregelen op te leggen. Bovendien is er nu ook voor wat betreft de mondmaskers een duidelijke richtlijn vanuit de minister. Dus die is op dat vlak ook gewoon opgemaakt. En dus zondagavond heeft onze communicatiedienst als het ware overuren gedraaid om specifiek naar de directies, naar de en tegelijkertijd naar de ouders van onze gemeentescholen die aangepaste communicatie te bezorgen. Wat dan wel niet zo evident was, om niet weer in dat er één klas was in een school in Rumst, waar dat we eigenlijk moesten zeggen, kijk, je moet vanaf morgen de maatregel verplicht volgen, omdat er daar effectief een bevestigde besmetting was. En bovendien, dat we dan s'avonds als de communicatie buiten was, hoorden dat er mogelijk nog iets ging veranderen. Dus ik geef het mee een beetje als context. Dus ik denk dat dat een beetje een antwoord is op de vragen die je hebt gesteld. Dan met betrekking tot de uw vraag en uw toegevoegd punt. Dat is niet. Ik denk dat er een evidentie is dat we daar omzichtig mee moeten omgaan. Maar ik wil ondertussen wel een beetje verder gaan. Voor de vrijscholen kunnen we dat niet. Dat moet opgenomen worden in het schoolreglement. Dus in die zin zou het een beetje vreemd zijn dat dat niet in het schoolreglement zit, maar daar dus een stemming over ontlokken hier in de gemeenteraad, dat zou niet correct zijn, want dat gaat buiten onze bevoegdheid. Gemeenteschool, dat is een ander verhaal, maar daar hebben we dan ook wel even nagelaten kijken en blijkt dat wij in de gemeenteraad van september 2020 het aangepaste schoolreglement hebben gestemd. En daarin staat, het is een nieuwe toevoeging daaraan, in 2.7 uiterlijk voorkomen, dat er duidelijk afstand genomen wordt van modische en of ideologische bewegingen die zich ook uitwendig manifesteren. En het is ook zo dat we op basis daarvan al een aantal casussen, niet zozeer het mondmasker, maar een aantal kledijdracht ten opzichte van ouders en kinderen, dat de directies daarop het recht gewezen dat dat niet past in het schoolreglement zoals voorzien, waardoor, dat is niet gezegd, dat is alles, alles wat de kinderen dragen, waardoor ik denk dat het probleem dat zich misschien in de praktijk wel heeft voorgedaan en nu bereikt heeft, maar in het reglement wel gevat is, en waardoor ik dus zou ook durven suggereren dat we het zeker akkoord zijn, maar dat eigenlijk uw vraag zonder voorwerp is, omdat we het voor het Vrije Net niet kunnen beslissen en voor het gemeentenet eigenlijk in de aanpassing van het schoolreglement van september laatstleden voorzien is. En dus stel ik, nogmaals, Ik denk dat we erover akkoord zijn, maar ik zou voorzitter dan willen zeggen, gelet op het feit dat het zonder voorwerp is, om het in diepe zin ook zo te behandelen. En als het raadslid een stemming wenst, dan zou ik eerst willen vragen om over de afvoering te stemmen. Gelet op deze uitleg.
Geaccepteerd, maar er is wel een inhoudelijk interessant antwoord gegeven, denk ik, mevrouw Schoofs. U kunt eventjes nadenken over het afvoeren van het punt of niet, want ik heb ondertussen nog een vraag van mevrouw De Bruin, denk ik. Tenzij dat u eerst wil aanpikken, want dat lijkt me logischer, mevrouw Schoofs.
Ja, ik wou even antwoorden. Ik denk dat u inderdaad gelijk heeft als dat daaronder mee, als dat mee onder die noemen, ja. In principe wel. En dan is het inderdaad niet noodzakelijk van daar mee te stemmen.
Mevrouw De Bruin, wat wenst u daar nog over kwijt over dit punt?
Oh, excuseer. Per ongeluk.
Dat is niks. Goed, dan mag ik gewoon acteren dat het punt wordt afgevoerd, mevrouw Schoofs.
Ja, wat betreft de stemming wel. Ik wou nog wel even vragen. Ik heb nog niet gehoord een stuk van communicatie met de andere graden. Is daar een communicatie best met die kinderen of niet? Of is daar door de leerkracht aandacht aan gegeven? Of hebben we daar weet van of niet? Of,
Dat is inderdaad. Ik moet zeggen, dat kan ik niet direct beantwoorden. Enfin, het is te zeggen, we hebben natuurlijk wel in nauw overleg met de directie voor de gemeentescholen gekeken, ja, hoe gaat je daarmee om? En is er ook wel aangegeven aan die kinderen van probeer dan op een pedagogisch verantwoorde manier te zeggen waarom dat gedragen werd. Ik heb gelet op de discussies dat daar zouden kunnen ontstaan, regelmatig wel geïnformeerd bij de directeur van hoe wordt dat gepercipieerd. En eigenlijk ging dat vrij vlot. En ik hoor wel dat door veel kinderen, en dat is natuurlijk niet de bedoeling, maar dat is goed meegenomen, vaak wordt gezien als zijnde, ja, het zit nu in de maatschappij, het wordt meer een gadget dan een medisch instrument. Ik moet wel zeggen, vanaf het moment dat de minister duidelijke richtlijn heeft gezegd, zijn er wel een aantal ouders die naar de directeur zijn gekomen. Ja, één, hoe zit het nu? En twee, ja, in die zin moeten we het toch niet dragen. Vandaar dat we ook hebben bijgestuurd. Dus ik denk dat het in de klasvloer goed gepercipieerd, maar door de nieuwe richtlijnen moeten we ons ook niet meer zorgen maken. Zeker omdat de cijfers van Comtech niet onrustwekkend waren. Dus dat is daar wel goed geland, zelfs in die zin dat we nu ook hebben gezegd, kijk, het is niet meer de bedoeling dat je draagt. En wellicht zullen een aantal kinderen dat nu jammer vinden. Ze mogen dat dragen, hè, voor de goede orde, maar niet vanuit een medisch standpunt. Ja.
Dank u, burgemeester. Ondertussen, mevrouw Schoofs, mag het afgevoerd worden? Bent u akkoord dat het afgevoerd wordt?
Ja, dat heb ik daarnet al gezegd, ja.
Oké, maar ik wil het eventjes voor de record. Dat er geen enkel misverstand over bestaat. Ondertussen wordt mij aangereikt, voordat we aan de mondelinge vragen beginnen, dat er een raadscommissie doorgaat op 8 februari. En die lijkt mij nogal aantrekkelijk. Dat is zelfs een understatement. Dat gaat door om 6:30. En het is een raadscommissie nummer 2. Die gaat over zone 30. En over de verkeersregio. Klassieke dingen die de gemoederen al eens durven verhitten. Dus bij deze van harte uitgenodigd op 8 februari om 6:30. Dan kunnen wij naar de mondelinge vragen. Zijn er mondelinge vragen? Mevrouw De Bruin zie ik al. Zijn er nog? Nee, Marks. Ik wacht eventjes. Dat is het. Oké, mevrouw De Bruin, u mag beginnen. U wou er juist al beginnen, hè, geloof ik. Hè?
Ja, dat was per ongeluk. Dank u, voorzitter. Het aantal kinderopvanginitiatieven blijft dalen. En in de cijfers van kind en gezin zien we dat de grootste terugval voornamelijk bij de onthaalhouders te merken is. En door het invoeren van het TIFTAR-verhaal zouden deze onthaalhouders nog eens extra getroffen worden, omdat de pampers van de kindjes moeten meegegeven worden met restafval. Hierdoor zouden de onthaalhouders in de toekomst dan ook meer moeten betalen dan wanneer ze in het verleden werden meegegeven in de restafvalzakken. Kinderopvang in een familiale context is een specifieke vorm van kinderopvang, waar een huishoudelijke omgeving en kleinschaligheid zeer centraal staan. Veel ouders kiezen er dan ook bewust voor om hun kinderen daar te laten opvangen. Wij vinden als CD&V-fractie dat we die keuzevrijheid tussen kinderdagverblijf en onthaalouders moeten blijven vrijwaren. Het doorrekenen van extra kosten is niet altijd evident, omdat deze opvang inkomen gerelateerd is En daarom zouden we het aan het college willen vragen of het niet mogelijk is om in het kader van dit DIFTAR-verhaal ook een ondersteuning te geven voor de onthaalouders.
Ik denk dat dat een vraag is voor Schepen van de Rouweraad, als ik me niet vergis. Klopt dat?
Ja, ik wil er wel op antwoorden. Wij hebben daar de afgelopen dagen, weken van gedachten over gewisseld binnen het college. En het is de bedoeling dat wij met een voorstel zouden komen op de volgende gemeenteraad in februari. Een voorstel dat inderdaad beantwoordt aan de vraag van mevrouw De Bruin, namelijk een tussenkomst voor die onthaalouders.
Okay. Dank u, Schepen. Meneer Merks, ja, meneer Merks, u heeft ook een vraag.
Ja, klopt. Ik heb 2 maanden geleden al eens een vraag gesteld over die stenen blokken in de Doelaagstraat in Rumst, die verdwenen waren. Er is er maar 1 niet meer over, denk ik, of 2. En ik wou eens vragen hoe het daarmee zat, want ik heb ze nog altijd niet terug zien verschijnen. En ik wil er ook bij vermelden dat een van de enige blokken die over is, dat die ondertussen al gewoon volledig horizontaal evenwijdig met een trottoir staat. Dus die is omgeduwd door de vrachtwagen dat er tegen is gereden of zo. Ik weet het niet, maar ondertussen zijn ze al hun nut wel volledig kwijt. Dus ik wou eens informeren hoe wat het daarmee zit.
En toen was die vraag aan Schepen Antonio gericht.
Ja, klopt.
Ja, collega, het verbaast me een beetje dat je die vraag terug stelt, want ik heb dat onmiddellijk de dag later met de dienst opgenomen. Er werd mij bevestigd dat daar geen probleem was, dat die correct geplaatst waren. Men is dat gaan nakijken ook, alleen niet dezelfde dag, maar een dag later. Ik heb daar een antwoord op gekregen. En wat mij betreft was dat dus afgevinkt. Ik heb daar zelf niet meer gaan kijken, dus dat is misschien dat de fout is, maar dat kan ook niet direct altijd de bedoeling zijn, lijkt mij. Dus ik neem dit zeer serieus en ik zal nu wel zelf gaan kijken. Ik zal zelfs met afdelingshoofd gaan kijken, want ik vind het heel vervelend dat die informatie mij toch anders heeft bereikt dan ik nu verneem.
Dank u, Schepen.
Dank u wel.
Goed. Ik denk dat we het openbaar gedeelte van de gemeenteraad van vandaag kunnen afsluiten en ik zou de gemeenteraad willen schorsen om straks na alle publieke gedeelten, inclusief dat van de OCMW-raad, het besloten gedeelte te kunnen aanvatten. Dus bij deze wordt de gemeenteraad geschorst. U gelieve een kleine onderbreking in acht te nemen voor technische maatregelen in zaken opname tot ik een signaal krijg.